In Genesis waren wij terecht nog in hoofdstuk 46, laatstelijk bij vers 28 waren wij, waar staat: hij zond Juda voor zijn aangezicht heen tot Jozef om voor zijn aangezicht aanwijzing te doen. Hij zond Juda voor zijn aangezicht heen tot Jozef om voor zijn aangezicht aanwijzing te doen naar Gozen. En zij kwamen inderdaad waar ze moesten wezen, in Gozen, in het land Gozen, want dat was hun toegezegd en het wordt hierna nog enige malen genoemd. Wat we hier vinden in deze geschiedenis, en ik haal het maar even weer naar boven, is een uitbeelding van hoe onze, aan het begin van onze bedeling, om zo te zeggen, de zaligheid, het koninkrijk, of hoe het maar heten mag, feitelijk van Juda u werd weggenomen en gegeven aan een ander volk. En dat andere volk is inderdaad een heidens volk, maar het is wel Israël. Dat wil zeggen, het is niet Joods, maar het is Efraïm, dan wel gewoon Jozef. En dat is wat hier uitgebeeld wordt, waarbij de hele entourage, om zo te zeggen, verplaatst wordt van het land Canaan en waar het maar was, van het beloofde land, naar een heel eind erbuiten, namelijk naar Egypte. En dat is de situatie zoals wij die in onze dagen kennen. Dat wil zeggen, de zaligheid als zodanig en het werk Gods vinden we niet bij het Joodse volk, maar is ergens anders terechtgekomen, namelijk primair bij Jozef. Dat wil zeggen, bij het andere deel van Israël. Dat is wat hier uitgebeeld wordt. Gozen, daarvan heb ik u gezegd dat het, als u mij vraagt, en dat neem ik dan maar aan, anders stond ik hier niet, dat het betekent zoveel als dat het regent. Dat is ook trouwens een algemene idee, dat zij kwamen te wonen in dat deel van Egypte waar er dan toch nog wat natuurlijke regen valt, in tegenstelling tot de rest van het land. Maar ik ben van mening dat dat ook de betekenis is feitelijk van de naam Gozen. Maar wat we vinden is dat Juda vooruitgestuurd wordt, los van zijn rol die we al eerder zijn tegengekomen in de verkoop van Jozef enzovoorts. Hij is hier nu degene die dan toch de vooruit gaat, om zo te zeggen, en kwartier moet maken, noem ik het altijd, want zo heet dat dan in oud-Nederlands. En ik weet wel dat normaal gesproken heeft een stam van Dan die functie, maar voor deze gelegenheid gaat het ook maar niet om de verplaatsing van het volk als zodanig, hoewel dat een rol speelt, vooral hierna nog, maar het is in principe de verplaatsing van de zaligheid als zodanig. Komt buitenslands terecht en Juda brengt het daar, want het waren inderdaad Joden, gelovigen uit de Joden, maar het waren Joden die inderdaad voor het een en ander gezorgd hebben, zal ik maar zeggen. Dat waren de eerste zendelingen, in het bijzonder ook naar de 10 stammen van Israël, hoewel ze de opdracht hadden natuurlijk uiteindelijk dat ze zouden uitgaan naar alle volken en prediken het evangelie enzovoorts. Maar het neemt niet weg dat er nogal wat, toch daarnaast nogal wat schriftplaatsen zijn, aanvankelijk en eerder en ouder, die zeggen dat ze moesten gaan naar de verloren schapen van het huis Israëls. Hetgeen dan traditioneel wordt wegvertaald naar ze moesten gaan naar de Joden die verstrooid waren in de diaspora. Ja, dat hardnekkige misverstand, dat krijg ik er ook niet meer uit. Nee, ze moesten naar de lui die we nog tot vandaag als verloren aanduiden. De verloren 10 stammen heeft men dan over. Ja, maar goed. Ze waren vooral zichzelf verloren, als u mij vraagt. Maar voor de rest zijn ze goed te volgen. Maar dat terzijde. In ieder geval, Juda ging voor, zoals men net. En dan staat er, toen spande Jozef zijn wagen aan, want zo schijnt dat te heten, de wagen aanspannen. Ik dacht altijd dat je het paard voor of achter de wagen spant. Opzij, dat lijkt me niet goed. We krijgen een zijspan namelijk. Dat is weer een ander verhaal. Maar toen spande Jozef zijn wagen aan en toog op zijn vader Israël tegemoet. Leuke, vanuit Egypte is een optrekken naar Kanaan. In dit geval zijn vader tegemoet. En het is nog steeds hardnekkig het afdalen, aftrekken naar Egypte. Het is een lagere positie. Maar Jozef ging hem tegemoet. Ging zijn vader Israël tegemoet naar Gozen. En als hij zich aan hem vertoonde in Gozen, zo viel hij hem aan zijn hals en weende lang aan zijn hals. En toen zei hij iets van, nou wat zei hij? Ik ben niet waard om je zoon genaamd te worden, maar... Hè? Je kent de gelijkenis van een verloren zoon toch? Die naar zijn vader ging en ons hals weer. En vader ging uit hem tegemoet, toch? Dat is toch hetzelfde verhaal? Nou, niet helemaal hetzelfde. Maar het basispatroon is hetzelfde. Wat daar die verloren zoon voorstelt. Wat per slot was de gelijkenis. Wat die verloren zoon voorstelt. Dat is inderdaad dat andere huis van Israël. Dat verdwenen was, maar dat dan toch terugkeert. Als dienstknecht, maar blijkt dat hij toch tot zoon gesteld wordt. En enigszins op basis van wat hij oorspronkelijk ook was. Om zo te zeggen. Dat hij weliswaar verspeeld had, kwijtgeraakt was of zo. Maar door de genade van de vader, of hoe je dat maar zeggen moet, werd hij toch als zoon aangemerkt, zelfs als eerstgeborene, via het slachten van het gemeste kalf en wat het nou was allemaal. Hè. Dus ja, het is hetzelfde verhaal. Daar heb je ook die twee zonen. Eén was nooit weg. En wat nooit weg was, nooit zoek, was nooit verloren. Dat was natuurlijk toch het Joodse volk. En lees die gelijkenis maar na en de toepassing. Die zoon die nooit weg was, is een beeld van de fariseeën. Dat staat er allemaal bij. Maar wie was dan die verloren zoon? En dan weet ik wel dat er mooie geromantiseerde preken bestaan over u en mij, dat wij verloren waren en weggegaan waren. We waren op het verkeerde pad enzovoort. En nou ja, niks over de varkenshouderij trouwens daarbij. Maar goed, men past het altijd maar op zichzelf toe en daar zit dus ook wel eens in, om zo te zeggen. Maar dat is niet de strekking van de gelijkenis als zodanig. Het gaat over die twee huizen van Israël, logischerwijze. Zie? En die nooit weg was geweest, werd tot jaloersheid verwekt, hè? Door die andere broer. Zo is het. Dat kan niet missen. Maar je vindt het hier ook uitgebeeld. Minder negatief trouwens. Want Jozef was natuurlijk niet aan lager wal geraakt. Hoewel oorspronkelijk natuurlijk wel, toen die verkocht was. Maar het was ook niet uit zijn eigen wil. Daarmee gaat de vergelijking met de gelijkenis van de verloren zoon niet helemaal op. Maar het is maar hoe je hem bekijkt. Het gaat wel degelijk om dat ene volk wat weggeraakt is, maar niettemin was het de eerstgeborene. Zo begint die gelijkenis ook. Hè? Met vader geef mij mijn deel. Een erfenis, en ik ga er vandoor. Maar hier komen ze terug, omhelzen elkaar, om zo te zeggen. En hij weende lang. Ja, het is triest, maar het is toch een blijde gebeurtenis. En Israël zeide tot Jozef, dat ik nu sterve nadat ik uw aangezicht gezien heb dat gij nog leeft. Maar ook die tekst, want het is zo weer kerst. Ook die tekst komen wij weer tegen, min of meer, in Lucas 2. Dat zijn namelijk de woorden van Simeon. Nou ja, die zegt dan, nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. In plat Nederlands Nu kan ik rustig sterven, want ik heb gezien wat ik zien moest. En dat zegt Jacob hier toch ook? Nou ja, Israël zegt het. Toch? Dat ik nu sterven. Dat betekent gewoon, nu kan ik rustig sterven. Dat betekent niet, was ik maar dood. Maar nu kan ik rustig sterven. Nadat ik uw aangezicht gezien heb, want mijn ogen hebben uw zaligheid aanschouwd, die gij bereid hebt voor vele volkeren en voor Israël, voor uw volk Israël. Maar het gaat echt over precies hetzelfde. De situatie van onze tegenwoordige tijd, die de vervulling brengt van Gods beloften met betrekking tot dat eerstgeboorterecht enzovoorts. Nou ja, overigens, van Simeon lees je niet dat hij daarna overleed. Niettemin, alle mensen zijn tot nog toe overleden, sommigen veel te vroeg, zoals u weet. Maar toe maar. Maar het wordt niet vermeld. En van Jacob, bijgenaamd Israël, leren wij nog dat hij nog wel een paar jaar meegaat. Nog 17 jaar, geloof ik, als ik het goed heb. Zo uit, wat hij niet, 147 uiteindelijk? En toen hij hier in Egypte kwam, was hij 130. Nou ja,
vers 28
ik kan ze gewoon niet vinden. Ja, dat die 100.
Vers 28.
Van?
Hoofdstuk 47.
Van hoofdstuk 47. Ja, daar staat. Daar staat die 147 jaar. Ja, die bedoel ik. Zeker. Hij leefde daar nog 17 jaar. Precies. Dus. Zoveel haast was er ook weer niet bij dat hij zou overlijden. Maar het is maar het idee. Het brengt de vervulling van de beloften. Maar u weet hoe het is. Het gaat toch samen met de dood van het oude. Dus het melden van iets, het voorkomen van die uitdrukking. Dat is niet zo vreemd. Als je deel wil hebben aan een nieuwe schepping, een nieuw verbonden zaligheid, het beloofde koninkrijk of wat dan ook. Dat gaat via wedergeboorte en dat is de dood van het oude en daarmee daarna het aanbreken van het nieuwe toch. Maar toen maar. Vers 31. Daarna zeide Jozef tot zijn broederen en tot zijn vaders huis. Ik zal optrekken en Farao boodschappen en tot hem zeggen. Dat wil zeggen, Jozef gaat naar Farao namens de hele familie weer. En ik zal hem zeggen tegen die Farao. Mijn broers en het huis mijn vaders, dat wil zeggen de familie van mijn vader. Die in het land Kanaan waren zijn tot mij gekomen. En die mannen zijn schaapherders, want het zijn mannen die met vee omgaan. En ze hebben hun schapen en hun runderen en al wat ze hebben medegebracht. Zo van, we krijgen visite. Ik stel me dat zo voor, hè. Er komt al dat volk. Ja, een paar honderd, denk ik, alles bij elkaar. Als we de dames er ook bij tellen. En de achterkleinkinderen, maar goed, doe maar. En dan nog al dat vee enzovoorts. Zo. En ze hebben al wat ze hebben meegebracht. Wanneer het nu geschieden zal dat Farao u lieden zal roepen en zeggen, wat is uw hantering? Wat is your occupation? Wat is je beroep? Waar hou je mee bezig? Wat is je business? Zo zult gij zeggen, uw knechten zijn mannen die van onze jeugd af tot nu toe met vee omgegaan hebben. Zo wij als onze vaders. Jozef zegt, dat moet je echt tegen hem zeggen. Want ja, dan is er maar één deel in het land waar je nog kunt wonen. Namelijk Gozen. En zo gaat die zin dus verder. Opdat gij in het land Gozen mocht wonen. Ik weet niet of je een idee hebt van Egypte. Ik heb nog een heel sterke indruk van Egypte, omdat we ooit een keer in een vliegtuig zaten. Die moest in Cairo landen. En het was heel slecht weer, er was geen zicht. En hij maakte een doorstart. Schrik je wel even. Denk je dat je op de grond komt en dan gaat ineens die motor op volle kracht. En hij gaat weer omhoog. Hij kon niet landen vanwege de storm en de zand, wat er dan waait allemaal. En toen moesten we met het vliegtuig helemaal naar het zuiden. En later weer terug. Een paar honderd kilometer is dat naar het zuiden. En ja, hoe het daar heet, weet ik veel. En daarna weer terug, alsnog naar Cairo. Dus toen hebben we een gratis ritje gehad van enige uren boven de Nijl. Want dat is Egypte. En dan zie je echt. Ik heb het op foto's ook wel eens gezien, hoor. In een beetje fatsoenlijke atlas of van Egypte of kaart van Egypte, vind je dat? Zo'n heel lange strook van de Nijl. En dan groen aan beide kanten van de Nijl. En dat is het dan. En de rest is kaal, zand. Nou ja, hier en daar staat er dan een palmboom of zoiets, een oase. Omdat daar een bron is of iets dergelijks. Maar het is echt maar een smalle strook. En die stroken, die groene stroken, die zijn groen niet omdat het daar regent, maar omdat daar irrigatiewerken zijn. In onze dagen zeker, want vroeger trad de Nijl dan nog wel eens buiten zijn oevers, maar klimaatverandering is van alle tijden. Dus het regent te weinig, in Kenia regent het te weinig. Dus dan krijg je te weinig water in de Nijl via het Zilvermeer, wou ik zeggen, maar dat is een Indianenverhaal van Karl May. Het Victoriameer, hè? Ja. Er is te weinig water in de Nijl, die treedt niet meer buiten zijn oevers. Net zo min als de Jordaan, weet je, hetzelfde verhaal eigenlijk. Dus wat doen ze? Ze hebben irrigatiekanalen aangelegd. En ik heb het gezien, want er lopen soms gewoon ezels rondjes om een pomp aan te drijven. Ezels. Die een pomp aandrijven die dan het water uit de Nijl moet pompen en dan in die watergoten moet pompen enzovoorts. Dat wil zeggen, dat is landbouw. Daar wil je geen rondtrekkende schaapskudde hebben, als je begrijpt wat ik bedoel. Ik heb dat geleerd van die bekende westernfilms, weet u wel. Daar had je de strijd tussen de farmers en de ranchers. De ranchers, dat zijn de lui, die houden de vee op na, groot vee. Gewoonlijk. Runderen, weet je wel, van die grote beesten met die Harley Davidson sturen erop. En van die, nou ja, van dat spul, weet je wel. En die trekken dan weet ik hoeveel mijlen door de prairie, omdat ze ergens op de trein moeten of iets dergelijks. Maar ja. Dat is leuk als er nergens hekken staan. En als je er gewoon door kunt, overal geen sloten en muurtjes en dat soort dingen. Maar zodra iemand het in zijn hoofd krijgt om het land te bebouwen, voor corn, want ja, ze verbouwen daar geen tarwe en gerst, ze verbouwen daar mais. Mais, uitgevonden door de Maya's. Nou, zo ligt het niet, maar Maar Maya's eten Maya's omdat ze mais eten. Dat is echt waar. Dat is geen flauwekul, dat is echt waar. Maar goed, corn noemen ze dat daar. Wij noemen koren en dan hebben we wat anders. En als ze daar hebben over corn, dan gaat het over mais. Nou goed, maar als je dat dan kweekt, dan moet je een hek eromheen zetten. Want je moet de dieren moet je uit het terrein houden. Enzovoort. Maar dan kunnen die kuddes kunnen er niet meer door. Dus wat gebeurt er dan? Dan komt er s'nachts een cowboy, of wie er dan maar komt. Dan komt er met een kniptang om het prikkeldraad door te knippen, weet u wel. En dan de andere dag moeten de cowboys weer, nee, dan moeten de boeren weer vroeg op. Want die moeten gaan kijken of het prikkeldraad nog intact is. Nou, de omheining, weet u wel. Kent u het verhaal een beetje? Nou ja, zo gaat dat. Maar dat is, hier in Egypte speelt dat ook. Waar laat je je vee? Die moet ook grazen, moeten wat te eten hebben. Het enige wat overblijft is dus het land dat niet intensief geïrrigeerd wordt of bebouwd wordt. Want irrigatie deden ze waarschijnlijk niet eens toen, of nauwelijks. het is gewoon de Nijl en dan, oké, okay, dan kun je op... Daar kun je van alles op verbouwen, maar dan wil je er niet het vee op hebben, uiteraard. Dus er bleef maar een stukje over in het noordwesten van... het noordoosten van de Nijldelta. Dat is van Egypte, en dat is het land Gozen. Dat is ook het dichtst bij Kanaan gelegen dan ook, hè. Dus, zegt Jozef, zeg nou... ik zal het tegen de farao zeggen, maar als hij aan jullie vraagt, dan zeg je, wij zijn schaapherders, wij kunnen iets anders, wij hebben nooit wat anders gedaan, wij weten niet beter, enzovoorts. Opdat gij in het land Goshen mogen wonen, want alle schaapherder is den Egyptenaren een gruwel. Daar hebben ze van alles bij bedacht, maar ik heb het toch uitgelegd nu. Daar gruwelen ze van. Ze zijn allergisch voor schaapherders. Want die verzieken het land. Afgezien van dat die schapen misschien ook wel... Dat weet ik niet, ik heb geen verstand van schapen. Maar ik ben geen kapper. Maar ik weet niet of... Ik weet van geiten, dat is de andere kleinvee, die lusten van een groen blaadje. Of schapen, eten schapen ook de sla op. En de andijvie. He? En de peterselie en de, wat je maar kweekt, die wil je niet in je groentetuin, in je volkstuintje hebben, die beesten, toch? Nee. En dus dat is een gruwel, zo simpel is het. Dan wordt het inmiddels hoofdstuk 47... Toen kwam Jozef, dat wil zeggen, en Jozef kwam en boodschapte farao. Dat is niet het woord voor evangelie trouwens. Of zou het best gekund hebben misschien, maar het is een ander woord. Dat betekent gewoon iets van proclameren. Het is wel degelijk officieel bekendmaken. Dus de vertaling met boodschappen, dat vind ik wel aardig, ja. De bode komt met een boodschap. Toen kwam Jozef en boodschapte farao en zeide: mijn vader en mijn broeders en hun schapen en hun runderen met alles wat ze hebben zijn gekomen uit het land Kanaan. En het land heet Kanaan, maar de Kanaanieten die horen er niet. Hè? Dat weet je, die gaan eruit gegooid worden nog, maar dat is later. Ze komen uit het land Kanaan en zie, zij zijn in het land Goshen. Het land van de regen, want als je het mij vraagt, kun je het gewoon zo vertalen. Niet in het land heet Goshen, ja. En hij nam een deel zijner broederen... hij nam een deel zijner broederen. Te weten... Ja, ik weet niet hoe jullie dat hebben, maar als ik cursieve woorden in de tekst van de Bijbel tegenkom, in de Statenvertaling, word ik altijd achterdochtig. En niet alleen met betrekking tot die gedrukte woorden, dat weet ik. Die staan er dus niet. Maar wat is er in het vers dat men aangrijpt om er iets in te rommelen? Dus ik heb het voor u nagekeken en dat was wel de moeite waard. Want wat hier nou staat... daar staat, in onze vertaling staat, hij nam een deel zijner broederen, namelijk 5 mannen, daar hebben we het later over. Maar wat hier vertaald is met deel, komen we ook nog tegen, nog één keer in, want het komt niet zo vaak voor, maar we komen het tegen in Richteren 18... Dat haal ik even aan ter illustratie. Richteren 18 vers 2. Zo zonden de kinderen van Dan. U begrijpt dat het niet de kindertjes waren, maar de Danieten, de zonen. De Tuata, de Danan, de volwassen mannen. Ja. Zo zonden de zonen van Dan uit hun geslacht... 5 mannen, en dat is niet waarom ik het opzoek, hoewel het hier ook gaat om 5 mannen. Dat was niet hoe ik hier terecht kwam. vijf mannen uit hun einden. Maar dat uit hun einden, dat is volstrekt hetzelfde woord als een deel uit Genesis 47 vers 2. Hij nam uit de einden zijner broederen vijf mannen. Maar kennelijk vonden de vertalers dat ook geen goed lopende zin. Maar ja, de uitdrukking uit hun einden, zoals dus ook in Richter 18 vers 2, is een wat. Of het een goede vertaling? Ja, het is een goede vertaling, maar het is niet een goede toepassing van het begrip. Het begrip, dat woord dat daar gebruikt wordt namelijk, dat heeft de betekenis inderdaad weliswaar van het uiterste, extremity, zegt mijn Engelse versie van Samson Hirsch. Maar het heeft de betekenis van dat wat afgezonderd wordt, dat wat opzij gezet wordt. De vertaling met een deel is dus eigenlijk ook goed, want het woord deel wordt ook gebruikt voor wat afgezonderd wordt en eventueel voor de cadeautjes die uitgedeeld worden. U weet wel, ze zonden elkander delen ter gelegenheid van Sinterklaas. Of nee, het was een andere gelegenheid. Maar het staat dan in de Bijbel. Hè? Dat zijn dan iets wat afgezonderd wordt, namelijk gegeven. Geschenken heet het dan, maar dat is weer een ander woord dan dit hoor. Maar dit woord heeft de betekenis van de uiteinden, het buitenste deel. Het wordt apart gezet, het wordt buiten gezet. Dus ja, maar overdrachtelijk begrijpt u toch waar het over gaat. Je hebt weer die broederen van Jozef, zijn er dan 11 nog. En daar neemt hij er dan 5 van. En die worden daaruit gehaald. Dat zijn de extremities. De uiteinden daarvan. Is er een ander woord voor? Nee. Hè? Extremities. Dus de extremities, dat zijn je handen en je voeten, noemen ze dat. Dat zijn je uiteinden. Ja. Extremities. Ja. Your extremities are too big. Je hebt grote poten. Nee, voeten. Maar toe maar. Maar je hebt die broers. Er zijn er bij elkaar natuurlijk dan toch zijn het er 12. Maar dan worden de 5 uitgenomen. En let op uit. Daarbuiten. Gesepareerd. Maar u begrijpt toch waar het over gaat. En waar we hier zijn. Die 5 zijn gewoon een uitbeelding van de gemeente. Die uit Israël genomen wordt. Daarmee is ook verklaard waarom er niet staat welke 5. Dat hoeft ook helemaal niet. Het is onbekend, het doet er ook weinig toe. Het is, laten we zeggen dan, dat het verborgen is. En als u denkt dat de Joden toch wel uitgedacht hebben welke 5 het waren, moet ik u tot mijn genoegen zeggen dat dat inderdaad het geval is. Maar kijk, ik weet niet of u het op wilt schrijven, het is nergens zinnig voor. Maar ik heb het opgeschreven volgens de Targum van Jonathan. Dat is een van de Joodse, Targum maakt deel uit van de hele Joodse overlevering. Volgens de Targum van Jonathan zijn het Zebulon, Dan, Naphtali, Gad en Aser. Maar volgens Jarchi, en dat is van iets latere datum, voor zover ik mij herinner. Maar Jarchi is ook een autoriteit uit de, zal maar zeggen, van de Joodse oudvaders dan. Hè? Maar goed, volgens Jarchi zijn het Ruben, Simeon, Levi, Issachar en Benjamin. Die 5 zijn totaal andere 5. Dus als je dat bij elkaar opzet, heb je er al 10 genoemd. Dan blijft nog over Jozef zelf, dat is 11. En de enige die dan uit de complete reeks ontbreekt, notabene, bij Jarchi en Jonathan samen, om zo te zeggen, dat is Juda. Ik vind hem wel grappig. Ik zou zeggen, als er iemand niet bij zou moeten bij die 5, dan zou het Juda moeten zijn. En dan neem je die Joodse traditie, zonder dat ik weet hoe ze aan die opsomming zijn gekomen. Dan heb je ze allemaal gehad, maar Juda niet. En dat, ik vind het wel grappig eigenlijk. Ja. Toen man. De vijf. Vijf uit de hele verzameling, om zo te zeggen. Maar dat is een uitbeelding van de gemeente. Dat is het in Richter 18, waar we even waren, in verband met dan, is dat ook het geval, hè? Precies hetzelfde verhaal. Dan is daar de wegbereider voor de tien stammen van Israël. Dat is wat het uitbeeld in elk geval. En dan worden er vijf genomen uit de einden enzovoort. Nou ja, oké. Maar het is precies dezelfde, heeft precies dezelfde betekenis. Maar ja, dat is nou mijn onderwerp dus weer niet. Dus terug naar Genesis 47. Hij nam een deel zijn broederen, te weten, vijf mannen. Dat wil zeggen, hij haalde uit zijn broederen. Zetten ze er buiten. Vijf mannen en hij stelde hen voor farao's aangezicht. En dus die kregen met farao rechtstreeks van doen, de anderen niet. Toen zei de farao tot die vijf, tot die broederen, wat is uw hantering? Wat maakt gij? En zij zeiden tot farao, uw knechten zijn schaapherders, zo wij als onze vaders. Ze waren geïnstrueerd. Maar het klopt natuurlijk ook, hè. Ja. Voort zeiden ze tot farao, wij zijn gekomen om als vreemdelingen in dit land te wonen. Kan je voorstellen dat het over gemeentelijke waarheid gaat? Wij zijn gekomen om als vreemdelingen in dit land te wonen. Noem nog eens een voorbeeld. Als vreemdelingen in het land te wonen. Hoe heet die lui ook alweer die bij Mozes kwamen? Vermomd als vreemdelingen en als van veraf. De naam ontschiet me. Ik heb een pilletje te laat genomen. Hoe heet het ook alweer in Exodus? Die lui die een verbond sloten met... Nou ja, goed. Maar ze kwamen van ver, om zo te zeggen. Dat is hier ook inderdaad zo. Om als vreemdelingen in dit land te wonen, want er is geen weide voor de schapen die uw knechten hebben, terwijl de honger zwaar is in het land Kanaan. En nu laat toch uw knechten in dit land met regen, dit regenland, Gozen, wonen. Toen sprak farao tot Jozef zeggende, uw vader en uw broeders zijn tot u gekomen. Egypte is voor uw aangezicht. Doe uw vader en uw broeders in het beste van het land wonen. Laat hen in het land Goshen wonen. En zo gij weet dat er onder hen kloeke mannen zijn. Kloeke mannen. Zo zet hen tot veemeesters over hetgeen ik heb. Zodat deze Israëlieten, om zo te zeggen, maar ze noemen ze gemakshalve maar, zij worden geacht vee te beheren, maar ze worden zelfs eventueel, er wordt verder geen sprake meer van hoor, maar hier wel, in dit vers, ze worden zelfs aangesteld over het eventuele vee wat er in Egypte is. Zij krijgen dus een dominante rol over al wat in Egypte leeft. En daar gaat het om. Dat is in de praktijk ook een belangwekkend deel van de geschiedenis van de laatste 2000 jaar. Dat wil zeggen van de christelijke, hoe noemen ze dat? Ja, de Christian era, heet dat in het Engels dan weer. De tijd sinds de opstanding van Christus en sinds de introductie van het christendom. Christenen hebben overal in de wereld de touwtjes in handen gekregen. Wij moeten daar verplicht nu negatief over spreken. Zo van, we hadden het recht niet om dat te doen. Oh nee, aan de andere kant vertellen ze ons dat we de plicht hebben om de leiding te nemen. Er wordt zelfs gesubsidieerd, kijk, cursus leiderschap volgen enzovoorts. Hè? Dan moet het zo nodig. En als we dat doen in de wereld, dan mag het niet. Want dat is de hoogmoed van de blanken. Of had het moeten zijn de hoogmoed van de christenen. Die menen dat ze hun opvattingen, hun cultuur, hun normen, hun waarden, waar die dan ook wezen mogen, dat ze die zo nodig moeten verbreiden in heel de wereld. Maar het is wel gebeurd. En ik zeg het niet om er trots op te zijn, ook niet om het te veroordelen. Ik zeg het zo neutraal mogelijk. Het is gebeurd. Zoals de profeet zei, of zoals de Heer zei zelfs, ik zal u de poorten uw vijanden geven. Dat wil zeggen, de heerschappij over al uw vijanden. En dat is in de loop van de geschiedenis tot ontwikkeling gekomen. En daarna is het natuurlijk ook al lang weer op zijn retour. Maar ja, tegenwoordig moeten we er excuses voor vragen ook nog. En als je zegt, ja, maar er ging toch een boel mis. Ja, natuurlijk, maar waar niet dan? Waar niet dan? Er gaat toch een boel mis in de Joodse staat en de Palestijnen. Oh ja, en Syrië dan? Wat gebeurt daar nu? Om maar eens wat geks te noemen. En zo zijn er nogal wat landen, in Afrika al helemaal. Daar heb je nog steeds de stammenoorlogen. Ze vermoorden elkaar bij het leven, denk ik altijd. Dat is een rare uitdrukking. Maar toen maar zoiets. Dat is overal zo. Maar je moet het niet in de patroon dwingen alsof wij Westelingen daar nou ineens overal de schuld van zijn. Zo is het bepaald niet. Het is andersom. Zie? Maar ja, de zin daarvan is dat inderdaad het evangelie verspreid is geworden. En dat is een understatement. Verspreid. Het is gevestigd geworden over heel de wereld. Daar gaat het om. Dat er grote delen van de wereld zijn en dus hele volkstammen, ik bedoel het niet negatief, maar die er niks van moeten hebben. Ja, dat is zo. Het sluit niet overal aan. Bovendien, het evangelie is sowieso niet naar de mens. Dus het is wel verbazingwekkend genoeg dat er mensen zijn, of zelfs volkeren, die in het algemeen wel open stonden of staan voor het evangelie. Het is geen boodschap naar de mens, dat is het probleem. Zie. Maar wat hier gesuggereerd wordt en wat in de rest van dit hoofdstuk geleerd wordt eigenlijk, nou ja, geïllustreerd wordt, is inderdaad dat hiermee, laat ik zeggen wat de historie is. De historie is dat heel Egypte en al wat erin was, het eigendom werd van de farao persoonlijk. Dat wil zeggen, ze waren volstrekt afhankelijk van de farao via Jozef. En Egypte bleef bestaan via Jozef. Maar via Jozef werd heel Egypte teruggebracht in het bezit van de farao. Daar komt het op neer. En je zou er toch iets in moeten herkennen. Zie? Maar ik ga gewoon, ik lees gewoon verder. Als er kloeke mannen zijn, zo zitten tot veemeesters over hetgeen ik heb. Want er was natuurlijk toch ook vee bij de Egyptenaren. Je kan niet zonder, de mens heeft het nodig om van te leven. Goed. En Jacob en farao zeiden, vers 7. Jozef bracht zijn vader Jacob mede en stelde hem voor farao's aangezicht. En Jacob zegende farao. Dat is dezelfde uitdrukking, staat ook aan vers 10. Daar begint vers 10 mee. Jacob zegende farao. Iemand heeft zelfs bedacht hoe dat dan gebeurd is. En dat het betekent dat Jacobs de goede wensen heeft geformuleerd, uitgesproken aan het adres van de farao. Ik dacht dat ik daar nog een tekst bij had ook. Dat wil zeggen, het Jodendom geeft zelfs de woorden die Jacob zou gesproken hebben. Oh ja, maar die heb ik in het Engels hier. Dus ik had toch de telgoem van Jonathan bij de hand, dus vooruit. En daar staat dat Jacob gezegd zou hebben: "May it be the pleasure of God that the waters of the Nile may be filled and that the famine, dat is toch hongersnood, may remove from the world in thy days." Nou, verzin ze maar. Zo doen Joden dat. Dan komt er een andere rabbi, die heeft weer wat anders bedacht. En dat hoorde u net ook bij. Die zegt die vijf zonen en anders zijn die vijf zonen. Zo zit het Jodendom in elkaar. Dat is allemaal vrijblijvend. Verzin het maar en maak je keuze. Take your pick, heet dat. Nou goed. Maar ik moet u zeggen dat dit woord bagar, feitelijk gewoon betekent knielen. Knielen. Dus ja, ik lees er eigenlijk niks meer in dat Jacob, dan dat Jacob knielde of boog. En het is, knielen is het gebaar van onderwerping. Hoe dat gebaar eruit ziet, dat weet ik ook niet. Maar het wordt geassocieerd met de knieën. Je moet mensen door de knieën gaan. Of was er even zo'n knikje, hoe heet zoiets op een... Ja, zo, ja, precies, ja. Maar hij, en dat is wat het is. Ja. En dat je daarmee goede wensen kenbaar maakt aan degene voor wie je knielt. Ja, dat ja. Je wenst meteen degene voor wie je knielt een goede dag.
Goeiedag, zei
hij. Goeiedag. Wij hebben dat verminderd tot dag, want we zeggen een dag. Maar ja. Want of je iemand een goede dag wenst, dat doe je niet bij iedereen, hè? Dat wordt gewoon dag en dan betekent zo'n woord niks meer. Totaal niks. Maar zo zit taal nog een keer in elkaar. Maar hij knielde gewoon voor de farao. Dat is wat het is. Dat is wat het woord betekent. En het hangt samen met het begrip inderdaad voor zegenen, logischerwijze. De een krijgt gunsten van de ander. Maar het lijkt mij het meest voor de hand om het te houden bij knielen. In ieder geval. Vers 7. Jacob knielde voor farao. En farao zeide tot Jacob: hoeveel zijn de dagen der jaren uw levens? Hoe oud bent u? En Jacob zeide tot farao: de dagen der jaren mijn vriendelingschappen. Met gevoel voor dramatiek, denk ik wel eens. Ja. De dagen der jaren, mijn vreemdelingschappen, zijn 130 jaren. En mocht u denken dat hij dan toch wel aardig oud was, dan moet ik u zeggen, dat is ook zo naar onze maatstaven, vind ik ook. Ja. Maar hij zegt: weinig en kwaad zijn de dagen der jaren mijns levens geweest. En hebben niet bereikt de dagen van de jaren des levens mijn vaderen. In de dagen hunner vreemdelingschappen. Dat wil zeggen, ik leef al 130 jaar als vreemdeling. Als bijwoner. In een land wat het mijne niet is. Ze hadden daar nog geen voetstap, zegt de... Was het niet de Romeinen... Of Hebreeën 11, dat het zegt. Ze hadden daar niets. Ze waren de vreemdelingen. In het land Canaan. En dus bij Jacob dan 130 jaar. Maar zijn voorvaderen werden veel ouder. En die leefden dus ook in een land dat het hen niet was. Hè? Met alleen een belofte voor de toekomst. En het eigenaardige is dat die belofte voor de toekomst tot op heden nog steeds niet vervuld is. Nee. We hebben goede hoop dat het toch nog gaat gebeuren. Dat dan weer wel, hè. Ja. Dus met andere woorden, hij zegt: ik ben al heel lang onderweg. En het was het dan. Hij ging eens door de knieën nog voor farao. Nou, goeiedag nog. Of zoiets. Ja. Hij ging uit van farao's aangezicht. Maar het idee is wel: dat via Jacob de farao natuurlijk gezegend wordt. Het is gunstig voor de farao als vertegenwoordiger van heel Egypte dat dat volk daar bij hen is. Hè? Ja. En daardoor blijft ook Egypte zelf als zodanig bestaan. Want anders zouden ze ook van de honger zijn omgekomen daar. Het is via Jozef en dat de familie die erachter steekt, dat het goed gaat met Egypte en dat ze daar te eten hebben en dat het in leven blijft. Maar dat is de situatie eigenlijk van de wereld in onze tegenwoordige tijd. Strikt genomen, de wereld had meteen geoordeeld moeten worden na de kruisiging van de Heer Jezus. Of dan na zijn opstanding, nadat hem gegeven werd al macht in hemel en op aarde. Toch? De Vader heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven. Hij heeft alle recht om dat te doen. Het ligt ook zeer voor de hand om dat te doen. En tot nog toe heeft hij het niet gedaan. En dat de wereld als zodanig dus nog bestaat, dat is door de langmoedigheid onzes Heren, schrijft Petrus. Toch? Die zegt dat achter langmoedigheid onze Heere voor zaligheid gelijkerwijs ook Paulus u geschreven heeft in al zijn brieven enzovoorts. De Heer vertraagt de belofte niet, hij zal het doen, hij zal een oordeel brengen en zijn heerlijkheid openbaren vervolgens. Maar hij heeft geen haast, hij is langmoedig. De hele wereld leeft, niet alleen wij die geloven, leven uit de genade Gods, maar de hele wereld bestaat uit de genade Gods. Dat men dat niet weet, niet erkent. Ja, dat, goed, dat is zo, ja. Maar zo is het met dit Egypte. Het heeft alles te danken aan Jacob en zijn familie. En dan staat er vervolgens: en Jozef bestelde voor Jacob en zijn broederen woningen. Wat heb je met die allochtonen die daar binnenkomen? Die moeten allemaal gehuisvest worden. Heb je dat? Ik vind het altijd zo grappig. Er is niks nieuws onder de zon. Nee. En hij gaf hun een bezitting in Egypteland. In het beste van het land, in het land Rameses. Want voor de gelegenheid heet het land Rameses. Gelijk, of gewoon Ramses, gelijk als farao geboden had. Over die naamgeving is dan uiteraard van alles te doen. Maar ja, je komt in een ingewikkelde situatie terecht. Die vind ik persoonlijk nou ook weer niet zo gepast om daar dieper op in te gaan. Het probleem is dat men dan zegt, ja, maar dat kan helemaal niet, want het is genoemd naar een Ramses, en dat is de naam van een van die farao's, of van meerdere farao's. Maar in die tijd kan dat niet, die Ramses is van veel latere datum. Ja, en dan kom je terecht in de chronologie van Egypte. En dat is nog tot daar aan toe, want daarmee kom je terecht in de chronologie van de totale wereldgeschiedenis, omdat die is opgehangen aan de chronologie van Egypte. En als je je nek uitsteken wil om je daarmee bezig te houden, ben je nog niet klaar. En ik had er vorige week nog een gesprek over met professor dokter Max. Ja, want er is... Hij kwam bij mij met vragen over Velikovsky, of met opmerkingen eigenlijk over Velikovsky. Maar ik herinner mij nog van toen ik was ik 13 of 14. Toen hadden mijn oudere nichten in Musselkanaal, die hadden al verkering. Want die studeerden in Groningen en dan weet je het wel. Dus die kwamen met studenten thuis en zo, hè? Met Bert en Frans enzovoort. En die discussieerden dan weer met mijn neven van mijn leeftijd en iets ouder over de Velikovsky. Want Velikovsky, dat was een Amerikaanse Jood. Die heeft een reeks boeken geschreven onder de samenvattende titel Ages in Chaos, Eeuwen in Chaos. Alleen in het Nederlands hebben die boeken andere titels voor een deel. Dus ja, het is wat lastig om erover te spreken. Maar het komt erop neer dat hij uitgebreid uiteengezet heeft dat hij het niet eens is met de gangbare opvattingen van de tijdrekening, de chronologie van Egypte en de tijd wanneer bepaalde farao's aan de macht gekomen zijn. U weet misschien, de chronologie van Egypte is opgehangen aan de verschillende dynastieën met rugnummers. De zoveelste dynastie en daarna komt vanzelf na de 17e, komt de 18e, dat begrijpt u. Dat is, maar de vraag die Velikovsky zich stelde is of dat wel klopt en waarop dat gebaseerd is. En die beweerde vervolgens dat punt 1, de geschiedenis van Egypte is opgerekt en dat het hele wat, dat er bepaalde dynastieën zelfs dubbel voorkomen in de gangbare reeks. En dat de namen van de farao's dan vervangen zijn door andere namen, wat makkelijk genoeg is. Want ja, namen, dan begin ik over namen. Maar ik heb er nog altijd problemen mee als ik in mijn genealogische gegevens moet opzoeken koningin Victoria van Engeland. Want Victoria was niet de eerste voornaam. Dus dan wordt het lastig zoeken. Alfabetisch, dat ga je niet vinden. Ik ben nou vergeten hoe ze nou echt heten. Maar, maar ook al een reeks voornamen, weet u wel. Een stuk of 6, 7. Ik geloof nog meer dan prins Bernhard. Maar toen maar. Zaliger, die. Maar toen maar. Dus ja, de onder verschillende namen. En dan heb je nog de namen van de farao's in, laten we zeggen, in het Egyptisch. Maar heel de geschiedenis is tot ons gekomen via de Grieken, dus dan krijgen ze namen van de Grieken. En dat is niet dezelfde naam. Dus je hebt de grote piramide wordt abusievelijk, volkomen ten onrechte, genoemd naar Cheops. De piramide van Cheops, u weet wel, de piramide met die platte top. Volstrekte onzin, maar ik probeer er nu niet op in te gaan waarom dat volstrekte onzin is. Het is gewoon bedrog. Maar in het Egyptisch heet hij dan weer Khufu. Ja, met een beetje goede wil begrijp je dat Cheops hetzelfde is als Khufu. Want van Cheops kan ook een Hebreeuwse kaf zijn. Dan kan het voor zijn K worden. En Khufu is met een F. Maar een F kan ook een P zijn. Dat is dezelfde letter namelijk, feitelijk. Heb je dat nog? Dan moet je met je lippen doen dan, hè? De f, niet met je tanden, met je lippen. De f, kufu, kufu, kufu. Begrijp je? Als je dat opschrijft en in Griekse letters, en dan moeten de Grieken het uitspreken, wordt het Cheops, want in het Grieks komt er altijd een S achter. Minstens een S komt erachter. Nou ja, hè? Yeshua wordt ook Jezus, dat komt een S achter. Dat is verplicht bij de Grieken of zo, weet ik het. Ze zullen ook wel een spellingscommissie hebben daar. Die dan de N'tjes en de S'tjes bepaalt enzovoorts. Kortom, het is gewoon een grote chaos. En dan blijft nog over dat de naam Rameses misschien toch niet geschreven is in de dagen waarin het boek Genesis geschreven geacht wordt te zijn. Dat wil zeggen, ik bedoelde nou gewoon voor het gemak Mozes. Voor het gemak. Want we hebben al veel eerder geconstateerd dat er namen in voorkomen, zeker plaatsnamen, die van veel latere datum zijn. En die worden dan alsnog met terugwerkende kracht zo gebruikt. Omdat het boek dan eenmaal later geredigeerd is geworden. Dat kan ook. Maar goed, het is het land Rameses, dat is het land Goshen, de namen worden dus door elkaar gebruikt. Later moeten die Hebreeuwse jonge mannen moeten in slavernij, dat is een boek Exodus, moeten voorraadsteden bouwen en een daarvan heet ook zo. Rameses, nou men heeft uitgevonden dat het misschien net een klinker scheelt of zoiets, maar in wezen is het gewoon dezelfde naam. Ramses, Rameses, Ramoses. Dat is de officiële afleiding. Rameses, Ramoses. En Mozes wordt dan vertaald met zoon. Dat is ook de naam van Mozes uit het volgende Bijbelboek dus. Mozes. Iets van een zoon. Maar dan is het de zoon van Ra, Ra, Mozes. En Ra, dat is, dat weet iedereen die kruiswoordpuzzels doet. Dat is de Egyptische zonnegod. Ra. Dat is wel aardig trouwens. Dan wordt het dus zoon van God. Of zoiets. Door God voortgebracht. Een land. Door God voortgebracht. Ra, Mozes. Maar de aardigheid van het begrip Ra. Ik moet even mijn eigen aantekeningen eens bestuderen. De aardigheid van het begrip Ra is dat het beschouwd wordt als de zon. Maar wij kennen het als het Hebreeuwse woord, zelfs voor een herder. Het betekent namelijk zoveel als zin. Ra'a. De Heer zal voorzien. Jehovah Jireh. Ra. Dat is zin. De grap daarvan is trouwens dat het omgekeerde van Ra kennen wij als oor, volgens de redelijk originele Hebreeuwse uitspraak. En dat is licht. Uit Genesis 1. Er zij licht. Jehi oor. Licht. Van de ene kant af is het zin, van de andere kant af is het licht. Maar dat Ra, in de zin van zin, wordt ook opgevat als voorzien. En ik bedoel niet vooruitzien, dat ook, maar voorzien. De Heere zal voorzien. Dat hij ook voorzit, dat is ook zo, maar hij zal voorzien. Dat wil zeggen, hij levert, hij geeft wat. Dat komt omdat zin samenhangt met verschijnen. Kent u dat? Schijnsel, schijnen, verschijnen. Dan zin betekent dus dat er wat is. Als je het kunt zien, dan is het er ineens. En je kunt ook iets laten zien en dan hebben anderen er ook wat aan. Dat wil zeggen, dat woord zin of voorzien heeft wel degelijk de betekenis ook van het overdragen van goederen. Dat is Jehovah zal voorzien. Het zit trouwens ook in het begrip Moria. De Heer zal voorzien. Maar Ra'a, dat is ook het woord voor de herder. Dat is wel aardig in deze combinatie ook. Vanwege het land Gozen waar ze komen te wonen als herders. Want de herder wordt geacht te voorzien. Dat wil zeggen de schapen te voorzien voor wat ze nodig hebben. En via het Nieuwe Testament is het zelfs zo dat de herder wordt geacht een opziener te zijn. Eigenlijk had het moeten zijn toeziener. Maar ja, daar kom je niet meer vanaf van die woorden. Hij ziet op de schapen. Hij ziet erop toe, zeggen wij dan. Want dan gebruiken we de beide voorzetsels. Doe maar. Maar het is zorgen dat de schapen te eten krijgen enzovoort. Dat zit allemaal in dat Ra van Ramses. En hoe je dat vertalen, dat maakt mij verder niet uit of het van Egyptische oorsprong is. Ja, ongetwijfeld wel. Maar het is dan toch het land waarin voorzien wordt van alles en nog wat. En een land dat beheerst wordt als het ware door Mozes. Mozes, door een zoon namelijk. Dus ja, ik heb geen moeite met het woord. Ik vind het een prachtige uitdrukking. Kijk even in Samson Hirsch, kijk ik even wat hij ervan gezegd heeft. Ra'a betekent to tend, met een D aan het eind. Namelijk bewaken en verzorgen. Herder zijn. Weiden, als werkwoord. Grazen, of doen grazen, of de kudde weiden enzovoorts. En het wordt als werkwoord vertaald met zin, met verschijnen, met tonen, met begrijpen. Ziet u? In het Nederlands noemen we dat ook. Ja. Zie je wel? Nou ja. Onderzoeken, onderwijzen, bewaken, verzorgen. Wat het maar is allemaal. Ja, en als oor, als licht, is het dus omgekeerd. Is het ook de aanduiding voor goud. Aurum. Oor. Uranium. Enzovoort. Maar goed, licht en goud, dat lijkt me wel... gaat om waardevolle dingen. En dan heb je nog aura, dat is een soort lichtuitstraling die wij niet kunnen zien, maar anderen weer wel, naar het schijnt. Of je camera kan het wel zien en jij niet, of je hond wel, weet ik het. Maar goed, zoiets. Dat is het. Kortom, ze zullen krijgen het beste van het land in het land Rameses. Maar het is dus gozen, gelijk als farao geboden had. En dan vers 12... En Jozef onderhield zijn vader en zijn broeders en het ganse huis zijns vaders met brood tot de mond der kinderkunst toe. Ja, dat geldt niet alleen voor zijn eigen familie, maar dat gold dus al voor heel Egypte. En u kent de samenhang, hè? Egypte is een beeld van heel de wereld. En de familie van Jozef is een beeld van Israël. En door Jozef wordt Egypte verzorgd, blijft Egypte bestaan enzovoort. En Jozef heeft dan bij zich een herderlijk volk. Wat wil hij nog meer? Dat is de hele situatie zoals wij die vandaag in de wereld kennen. Toch? Nou goed, en dan wordt beschreven de hongersnood in Egypte. Want zo is het maar net. Dat is in de wereld ook zo. Het is een gedoe in de wereld. Maar het dankt zijn bestaan, dankt haar voor het bestaan aan het werk dat God tot vandaag doet, namelijk de verzameling van zijn gemeente. Niet uit de Joden, officieel, maar wel degelijk uit Israël, als vervulling van zijn beloften. En er was geen brood in het ganse land, want de honger was zeer zwaar, zodat het land van Egypte en het land Kanaan raasden vanwege de honger. Het is het woord voor gek worden. Ik geloof dat het nog maar één keer op een andere plek voorkomt in het Engels en dan staat er mad. Ze worden helemaal lijp, razen. Het zal verband houden met heb ik aan razenden gebrek, wat David voor de Filistijnse stadspoort zegt. Nee, David zegt het niet. De koning van Gat zegt dat dan. Hè? Als David zich als een idioot aanstelt. Razen. Zijn verschillende woorden die zo vertaald worden overigens. Ze razen vanwege die honger. Toen verzamelde Jozef al het geld dat in Egypteland en in het land Kanaan gevonden werd. Want Kanaan is nou ineens ook klant. Voor het koren dat zij kochten. Dat wil zeggen, je moet even goed begrijpen wat er staat. Jozef verkocht koren tegen geld. Dus dat kwam binnen, dat werd dan verzameld op de bank, op de canapé. Geld kwam binnen. En het idee is dat daarmee het hele kapitaal van Egypte en van Kanaan terechtkwam bij Jozef dus. En die bracht dat geld in farao's huis. En als het geld uit Egypteland en uit het land Kanaan verdaan was, als het allemaal op was, kwamen al de Egyptenaars tot Jozef zeggende, ik hoop niet dat ze allemaal tegelijk kwamen. En dan zegt u waarschijnlijk, ik hoop niet dat ze één voor één kwamen. Maar dat is om de begrip al, de Egyptenaars, om dat te relativeren. Ja. Maar al de Egyptenaren kwamen tot Jozef zeggende, geef ons brood, want waarom zouden wij in uw tegenwoordigheid sterven? Want het geld ontbreekt. Maar koren is er wel. Je vraagt je af of er dan niet een te hoge prijs voor het graan gerekend werd. Maar ja, dan moet ik u zeggen, volgens de cursus Economie voor Beginners, en dan krijg je te horen dat heel onze economie, onze handel gebaseerd is op schaarste. Vroeger stond dat er niet, vroeger in de eerdere uitgaven van hetzelfde werkje stond dan, het is gebaseerd op vraag. Op vraag en aanbod. In werkelijkheid, het is wel degelijk schaarste. Als een product schaars is, dan, en jij hebt het, en je gaat het verkopen, kun je er meer geld voor vragen. Hoe zeldzamer het is, hoe duurder het wordt. Je moet alleen een idioot vinden die dat bedrag ervoor betalen wil natuurlijk. Dat heet wat een gek ervoor geeft. Maar onze hele economie steekt zo in elkaar. Hebben u dat? Ik kan u verzekeren, dat is niet omdat ik een pessimist ben, maar ik kan u verzekeren dat de woningnood nooit wordt opgelost. Echt niet. Stel je voor dat er genoeg woningen waren. Dan kosten ze veel minder. Dan leveren ze veel minder geld op voor degene die die dingen bouwen en verkopen. Of verhuren. Dus ze houden het schaars. Dat vinden ze prima. Want dan kunnen ze er meer voor vragen. Ze worden er niet armer van, de lui die die woningen bouwen en woningcorporaties en dat soort dingen meer. Zo simpel is het. En ik zeg dat niet als verwijt. Ik zeg ook niet dat het anders moet. Ik bemoei me er helemaal niet mee. Ik stel alleen vast dat dit de regels zijn. Zie? Productie blijft schaars. Vandaar dat je... Ik heb ook dingen... Ik heb een gitaar bijvoorbeeld. Dat mag ik niet vertellen. Ik speel geen gitaar. Dat moet je alle dagen doen om eelt op je vingertoppen te krijgen. En dat heb ik geen tijd voor. Dus ik heb gitaarspeler eraan gegeven, maar ik heb wel een gitaar. Of twee, drie, vier, vijf. Dat heeft elke gitarist. Maar ik ben geen gitarist. Maar ik wilde zeggen, ik heb een gitaar. Daar zijn er, dat weet ik eigenlijk niet meer hoeveel ervan gemaakt zijn. Ik geloof nog geen 30. En er staat netjes een nummer in, de hoeveelste dat is. Dat is dus bewust schaars gehouden door de producent, die trouwens goed ingeschat heeft hoeveel vragen na zou zijn en wie zo'n ding had willen hebben. Want het is een bijzonder ding. Maar dan nog, er staat een nummer in, zo van, er zijn er niet veel van. Dat is ook, en dat houdt de prijs waarschijnlijk ook hoog dan. Een viersnarige gitaar. Nee, niet een tenorgitaar, een viersnarige gitaar. Maar goed, kan het de mensen niet wijs maken. Het is ideaal voor in een orkest, in een band, in een muziekgroep. Viersnarige gitaar, fantastisch. Maar goed, moeten ze weer de grepen leren die veel eenvoudiger zijn, maar dat is te moeilijk. We hoeven nooit meer een barré-greep te spelen, maar ze willen niet de viers. Dus ja, echt waar. En het is... Super instrument. Maar dat even terzijde. Ik heb trouwens ook een boek over gitaren. Daar staat ook een nummer in. Er zijn ook maar een beperkt aantal exemplaren van gemaakt. Over de beroemde Macaferri Selmer gitaren. Alle types die er gemaakt zijn staan erin met nummers en alles erbij. En weet ik veel allemaal. Maar voor in dat boek zit een sticker. Ja, zit een sticker. En er staat op hoeveel steeds van de reeks van... Ik weet niet meer hoeveel. Ik weet het echt niet. Maar ik schrok laatst omdat ik het boek tegenkwam op eBay. Ik kan met, als ik dat ding verkocht krijg, kan ik meteen mijn pensioen. Dus ja, het is schaars. En het is dan voor ja, de liefhebber, de verzamelaar. Voor, ja, en ja... Dat gebeurt maar zo. Zo steekt het in elkaar. En zo is het met het voedsel ook. Als er weinig is, wordt het duur. En in een vrije economie hebben de producenten dus belang bij... Dus, om de productie laag te houden, want dan kunnen ze er meer van krijgen. Want u weet waarschijnlijk hoe dat is, hè? Heb ik u dat wel eens verteld? Ik had een boek van Fons Jansen, die naam weet ik. Begint te werken. Fons Jansen, die schreef... Toen ik als conferencier begon, moest ik een bedrijf oprichten. Dat moest wel, want vanwege de fiscus enzovoorts. Dus dan moest ik een bedrijf oprichten. En hij zegt, en tot mijn verbijstering heb ik toen geleerd dat het doel van het bedrijf is winst maken. Hij zegt, laat ik nog altijd gedacht hebben dat Philips gloeilampen produceerde. Hebben we die? Het bedrijf moet winst maken. Het gaat ze niet om officieel. Het is officieel. Gaat ze niet om producten die ze produceren. Gaat er niet om dat ze in een behoefte voorzien. Het gaat erom dat ze winst maken. En dus voorzien in de behoefte van de eigenaren van het bedrijf. En ik kan het nog niet begrijpen. Echt, ik kan het niet begrijpen. Dat zo is. Waar dat gebeurt namelijk, gaat het met het product natuurlijk ook niet goed. Heb je dat nog? Daar zou ik u ook voorbeelden van kunnen geven van producten en goede merken, van goede bedrijven die gewoon op de fles gegaan zijn, omdat ze gericht waren op het maken van goede producten. Die werden dan gewoon zo duur dat niemand ze meer betalen kon. Dan gaat het bedrijf ook op de fles. Maar goed, dat is de andere kant van het verhaal. Maar dat is het probleem van onze economie. Dus is in de grond, fundamenteel, is er iets mis. Het idee is dat er winst gemaakt moet worden. En dus heeft het belang bij schaarste. Als er geen vraag ergens naar is. Vandaar dat wij in onze dagen... Kijk, ik ga natuurlijk al een paar jaartjes mee, dus ik kan het rustig zeggen, in onze dagen komen wij om in de reclame. Overal om zijn. Je kan je krantje niet open doen, je kan je e-mail niet nakijken, je kan niks, je kan niet televisie kijken, of je wordt overvallen door reclame. Dan moet je weer, dat is 7 minuten lang. Ik heb dus een keer opgemeten, enzovoort. Het is verschrikkelijk. Waarom is het zo? Omdat daarmee schaarste gekweekt wordt. Ze kweken een behoefte bij ons. Ze houden ons producten voor en zeggen, dat willen we hebben. Dan kweken ze een vraag en dan kunnen ze hun spullen kwijt, enzovoort. Het is verschrikkelijk. Het is echt heel verschrikkelijk. Ja, je ontkomt er niet aan. En wat de woningnood betreft, de gebrek aan woningen. Ach, joh, wij zongen dat in de 50e jaren al. Er is geen woningnood in het vaderhuis, in het vaderhuis. Ja, echt. Verzin het niet. Dat zongen we al toen ik niet eens wist wat woningnood was. Toen ik een jaar of 10 was of zo, waarschijnlijk eerder al. In de 50e jaren. Ik bedoel, dat is altijd geweest. Je weet niet beter. En het wordt ook niet anders. Dat kan ook niet. Want er stort de economie in. Die wordt onder andere gemeten aan de huizenprijzen. Wat een idiote situatie is. Maar in de Bijbel wordt economie gemeten aan de hand van de prijs voor het brood. Er is een vaste prijs voor in de Bijbel. Is dat in de Mosaïsche wet? En in Zuid-Afrika bent het ook tegengekomen trouwens. Dat was toen, was daar een vaste prijs voor het brood. En daarmee bleef de waarde van het geld ook min of meer stabiel. Maar dat was nog in de dagen van de apartheid, nu niet meer. Dus nu is het geld verschrikkelijk gekelderd in waarde. Maar de hele economie naar de Filistijnen, daar... Met daarmee eigenlijk het hele land, maar toen maar weer. Maar er zit iets fundamenteel mis. Maar het grondidee blijft natuurlijk... Ja, als er vraag naar is, dan kun je ook... een betere vraag stellen, hè? Het Het is zeldzaam. Dus ja, en als er honger is, dan lees Openbaring 6. Als er honger is in het land, dan worden de levensmiddelen duur. Toch? En hoe het hier is, er staat niets daarover bij. Maar wat er wel over staat, is dat ze in de loop van die paar jaren, de Egyptenaren raken al hun geld kwijt aan het voedsel. Aan die voorraad. En hoe dat dan gebeurt, wat er dan, dat weet ik niet, maar het gebeurt. En dat betekent dat heel Egypte eigendom wordt van de farao, Jozef zijn baas. Eigenlijk dus God, daar komt het op neer in de praktijk. Ik kan het beter uitleggen, maar dan wordt het niet God, maar het lot. Maar daar moet ik dan veel uitgebreider op ingaan om u dat uit te leggen hoe dat zit. Maar goed, zo is het nou eenmaal in de wereld gegaan. Via Jozef, via de eerstgeborene. De Britten willen wel horen via Brittannië en via het gemene best. Of via de Blanken mag dat ook, via de Europeans. De hele wereld wordt het eigendom van enzovoort. En vroeger, toen ik nog op school was, kregen wij een atlas met de atlas van Nederland en Nederlands-Indië. Nou ja, dat stond er, Nederlands-Indië. En er stonden dus kaarten in van Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Java, Sumatra, Borneo, Celebes. Dat stond er allemaal. Dat was toen al niet meer van Nederland, zal ik maar zeggen. Toen ik op school ging, overigens. Maar die atlassen gingen jaren mee, hè. En als je een kaart had van Afrika, dan stonden er ook al grenzen. En dan stond dit is van België, dit is van Frankrijk, dit is van Duitsland, Namibië, Duitsland enzovoort. En dat was van Engeland. En dat was er nog wat van Nederland bij? Niet meer, hè, geloof ik. Toen al niet meer. Uit Zuid-Afrika. Maar toen, er stonden allemaal andere landen. Marokko was Frankrijk, toch? Algiers was Frankrijk. Noem maar op. Nou ja. Het is allemaal weg, het is allemaal eruit gejaagd, allemaal zijn we op teruggekomen, we hoeven dat niet meer. Maar ja, ik denk dat sinds wij het woord van God afwijzen en God niet meer willen hebben, dan zegt de Heer, nou, dan hoef ik je daar ook niet meer te hebben, ga er dan maar uit. Of je nou van de ene afgoderij in de andere terechtkomt, dat heeft geen zin. Ga wees dan maar weg. Dat ben ik echt, hoor. Ik weet wel dat ik dat genuanceerde zou moeten kunnen uitleggen, maar dat kan ik eigenlijk niet. Ik heb het liever gewoon een beetje zwart-wit, misschien met één gradatie ertussen. Dat vind ik wel genoeg eigenlijk. Het gaat mij om de principes, hoe dat werkt. En hoe dat in de loop van de geschiedenis dan gaat. Per dag of per jaar, ja, dat maakt me weinig uit. Zie. Er is een vaste uitdrukking, die luidt ongeveer dat het christendom uit Afrika verdwenen is tegelijk met de Britse kanonnen. Of de Westerse kanonnen, of de Britten trokken zich terug en de kanonnen verdwenen en daarmee God ook. Dat is niet positief bedoeld, maar het is wel de vaststelling van een feit natuurlijk. Gaat weg. Er zijn landen die zijn uitgebreid beëvangeliseerd, oké, gekerstend geworden in de dagen van de kolonisatie. Is dat een goede woord? Kolonisering? Vooruit dan. Maar toen de blanken verdwenen daar, verdween daar ook het christendom weer. En zo is het ook gebeurd natuurlijk in hoge mate in Indonesië. Nadat de Nederlanders daar verdwenen waren. Je wil niet weten. Nou ja, ik wil het wel weten. Hoeveel moeite gedaan is om met name in Indonesië en de Molukken niet te vergeten, om daar het evangelie te prediken. Dat is ook gebeurd. Maar het is allemaal verdwenen. Weg. Nou ja, niet allemaal natuurlijk, dat is nooit zo. Er is altijd wel iets van overgebleven. Maar toen maar. Goed, terug naar dit dan. als uit geld uit Egypteland en uit het land Canaan verdaan was, kwamen al de Egyptenaren tot Jozef zeggen: geef ons te eten, want het geld ontbreekt. En Jozef zei: geef uw vee, zo zal ik het u geven voor uw vee. Ze hebben dus toch vee. Nou, ik denk dat je dat het gebruikelijke dier onder moet verstaan, die gebruikt werden voor het transport en toch ook voor de landbouw. Verslot, als er geploegd moet worden, dan zetten ze ook een os voor geploegd. Dus vee moeten ze toch hebben. Dat waren alleen geen vrij grazende kuddes. Maar toch. En toen brachten zij hun vee tot Jozef als ruilmiddel. En Jozef gaf hun brood voor paarden en voor het vee der schapen en voor het vee der runderen en voor ezels. En hij voedde hen met brood datzelfde jaar voor al hun vee. Wordt ook van de farao. Toen datzelfde jaar voleind was, zo kwamen zij tot hem in het tweede jaar en zeiden tot hem: wij zullen het voor mijn heer niet verbergen, alzo het geld verdaan is en de bezitting der beesten gekomen is aan mijn heer. Zo is er niets anders overgebleven voor het aangezicht mijns heren dan ons lichaam en ons land. Waarom zullen wij voor uw ogen sterven, zo wij als ons land? Koop ons en ons land voor brood, zo zullen wij en ons land farao dienstbaar zijn. En geef zaad, opdat wij leven en niet sterven en het land niet woest worden. Want zaad om te zaaien hebben ze dan ook niet natuurlijk. Of het ook ooit op zou komen is ook maar de vraag. Maar het betekent dat ze zo arm worden dat ze zichzelf moeten verkopen in slavernij. Daar komt het op neer. Hadden we het al over kolonisering? Over de slavenhandel en zo? Of moet ik het uitleggen? Nee, toch? Hoeven we het toch niet uit te leggen? Dus toch. U weet toch hoe het met de christelijke zending gegaan is. Men heeft God buiten de deur gezet. En toen heeft men overgehaald de ontwikkelingshulp, heet dat geloof ik, of zo. Iemand ging voor de zending werken. Zei: wat ga je dan doen? Water zoeken en putten graven. Naar water boren enzovoort. Dat gaan ze dan doen. Of wat gaan ze doen? Ja, ziekenhuizen oprichten. Is dat nuttig? Ja, dat is heel nuttig, dat werk, ja. Je mag het niet vragen natuurlijk, maar ik denk dan, waarom doen die mensen dat dan zelf niet? Of hebben ze wat anders te doen? Zijn ze zo druk dat wij vanuit onze Nederlandse kerk... Nee, ik heb er ook wat rondgehangen in Afrika, Zuid-Afrika, Namibië, weet ik het. Zo ligt dat ook niet. Nee, ik heb daar hele stukken land gezien waar geen boom groeit. Waarom niet? Ja, omdat die bomen allemaal gekapt zijn als brandhout en ze voor een vuur te stoken of wat dan ook maar. Of voor de houtbewerking, maar niemand die er ook maar enig idee over heeft om dan nieuwe bomen ervoor neer te zetten, zal ik maar zeggen. Hè? Om nieuwe bomen te planten, dus het land is kaal, zo gaat dat. En wie morgen leeft, die dan zorgt. Ja, zo kun je ook leven, dat doet mijn kat ook, zeg ik altijd. Maar die is nou dood. Zo is het maar net. Zo kun je ook leven. Soms ben ik jaloers op mensen die zo leven kunnen. Maar ik veroordeel het ook helemaal niet. Maar ja, het is toch een rare situatie. En dan nemen ze ons kwalijk dat wij in andere landen hun cultuur vernietigen of zo. Welke cultuur? Noem je dat cultuur? Dat wist ik niet. Zie, dat is het eind van zoek van zulke discussies. Ik zeg het nou hier en helaas staat het morgen allemaal op internet. En dan hoop ik dat niemand er naar luistert. Stiekem. Denk ik dan, ja. Het is maar goed dat ze mijn naam er niet elke keer bij zetten. Want, jongen, jongen. Maar toch, er zijn toch mensen, zullen toch zijn die ook die vragen hebben daarbij. En het zijn toch eerlijke vragen. Nou. Alzo kocht Jozef het gehele land van Egypte voor Farao, want de Egyptenaars verkochten en ieder zijn akker, terwijl de honger sterk over hem geworden was, zo werd het land Farao's eigen. En aangaande het volk, dat zette hij over in de steden van het ene uiterste der palen van Egypte tot aan het andere uiterste derzelven. Alleen het land der priesteren kocht hij niet, want de priesters hadden een bescheiden deel van Farao. Er staat gewoon dat de priesters sowieso al door Farao werden onderhouden. Dus dit hele systeem, dat werkte niet naar die priesters toe. Daarna natuurlijk door ethiek bedrijvende lezers de vraag gesteld wordt, moet Jozef dan zorgen voor die priesters die die afgoden dienen daar in Egypte? Of zo? Of hoe dan ook? Zijn die vrijgesteld? Dan moet ik u zeggen, maar dit staat, wat ik nou ga zeggen, staat weer nergens in een enig commentaar wat ik ooit gelezen heb. Dat het hele woord priester, Kohen, ik zou het anders zeggen. Ons Nederlandse woord priester is gewoon de verbastering van het Griekse woord voor ouderling. Presbyter. Als je gebed uitdoet, zal ik maar zeggen, dan zeg je het woord priester. Even wat snel achter elkaar. Of presbyter en dan kom je, hou je priester over. Zoiets, ja. Zo werd dat, ja. Goed. Dus gewoon de we hebben er geen Nederlands woord voor die functie. En het woord wat in de Bijbel vertaald is naar het Nederlands met priester in het Oude Testament, dat is het woord Kohen. Maar Kohen betekent gewoon een ambtsdrager. Een ambtsdrager. De andere keer leg ik uit dat Kohen hetzelfde is Kahan en Koon en Kahan. Maar het is ons Nederlandse woord koning. Dat heb ik u wel eens verteld, toch, of niet? Het is ons Nederlandse woord is koning. Dat is dat woord Kohen. Ja. Ik kende trouwens een Jood in Engeland, die heette Kagan. Kagan. Mr. Kagan. Maar dat is ook van Kohen. Dus, dat is, het is ons woord koning. En daar zit die G ook nog in, trouwens. Maar toe maar. Het betekent gewoon een ambtsdrager. Bij enkele gelegenheden wordt het woord priester dus inderdaad ook in de Statenvertaling vertaald met vorst. En ik geloof in het Engels dat het nog staat prins. In de King James Version. Ik weet niet welke teksten dat dan zijn, maar in sommige gevallen kan het namelijk helemaal niet. Maar het betekent dat je dus voorzichtig moet zijn met het woord priester in onze Statenvertaling. Zeker in het Oude Testament, waar we het nu over hebben. Want in veel gevallen betekent het niet een godsdienstige leider, maar gewoon een ambtsdrager. En nou ja, een koning en onderkoning, weet ik veel, een burgemeester, weet je hoe je het maar noemen moet, een rentmeester. Kijk dan, een ambtsdrager. Een beambt, officieel in overheidsdienst, in een bepaalde hiërarchie. Vandaar dat je ook hebt de hoofdpriester, ook opgevat als hoge priester. En dan hebben we nog, in het volgende Bijbelboek komen we tegen de, hoe heette die man ook alweer, Jethro. In het land Midian, de schoonvader van Mozes, weet u nog? En die wordt dan een priester genoemd, maar ik lees hem eigenlijk liever gewoon als koning, hoor. De vorst, de koning van Midian, ja, de priester, ja. Priester van de Allerhoogste God, ja, dat kan nog wel zijn, maar het is een ambtsdrager. Of het nou priester is of wat dan ook. of het godsdienstig is, of seculier, of religieus. Ook dat zijn verschillen die wij gemaakt hebben later, maar toen maar. Dus die priesters zijn gewoon de ambten in overheidsdienst. En in overheidsdienst betekent in dienst van de farao. U weet wel, ja. In dienst van His Majesty. Nee, dat is in Her Majesty. Dan krijg je 001, 002. Want die ambtenaren hebben rugnummers, dat weet je. Maar goed. Dus dat hele idee van godsdienst, dat moet je er helemaal niet in willen zien. En dus vers 22, alleen het land der priesteren kocht hij niet, want de priesters, de ambtsraad, hadden een bescheiden deel, toegewezen deel, een vast salaris. Dat is bescheiden, dat wil zeggen afgescheiden van wat anders, vastgezet. Van farao, en zij aten hun bescheiden deel, het welke hun farao gegeven had. Kennelijk kregen ze dus ook niet alleen geld, maar ook inderdaad levensmiddelen toegeschoven. Wat dacht hij van kost en inwoning? Zoiets, brood op de plank. Daarom verkochten zij hun land niet, dat hoefden ze dus ook niet. Toen zeide Jozef tot het volk: zie, ik heb heden u en uw land gekocht voor farao. Ziet, daar is zaad voor u, opdat gij het land bezaait. Toch met de inkomsten zal het geschieden dat gij aan farao het vijfde deel zult geven. Het vijfde deel. Daar gaat hij weer. Dat vijfde deel. U weet wel, vier. En dan komt die één, dat is de vijf. En dat is voor de Heer in dit geval. Want we zijn nog steeds in de vijfde bedeling. Het vijfde deel zult gegeven, de vier delen zullen voor u zijn, tot zaad des velds en tot die spijzen en van degenen die in uw huizen zijn en om te eten voor uw kinderkens. Al wat deze wereld oplevert, dat is mooi, daar moet de wereld zelf van zien te leven, maar neemt niet weg dat het vijfde deel, ik bedoel het niet rekenkundig uiteraard, maar er is een deel dat is bestemd voor de Heer. En opnieuw, dat is de gemeente dus, ja. Ook met, in dit geval ook met een vijf aangeduid. En zij zeiden: gij hebt ons leven behouden. Laat ons genade vinden in de ogen mijns heren. En wij zullen farao's knechten zijn. Jozef dan stelde ditzelfde in tot een wet. Tot deze dag. Dat is dus later geschreven. Maar vanzelfsprekend. Veel later blijkbaar. Want het is een wet tot op deze dag. Over het land van Egypte, dat farao het vijfde deel zou hebben, behalve dat alleen het land der priesteren van farao niet werd. Dat is een vaste belasting dus, die aan het volk wordt opgelegd, historisch. Maar zoals gezegd, profetisch betekent het gewoon dat wat de wereld opbrengt, daar een deel van is bestemd voor de Heer. En dat zijn wij, ja. Zo woonde Israël in het vijfde deel. God, wij betalen veel meer belasting dan het vijfde deel, dat weet je toch, hè? Ik heb het wel eens geprobeerd uit te rekenen, maar dat is mij niet gelukt. Want ze hebben het zo ingewikkeld in elkaar gestoken dat geen fatsoenlijk mens nog begrijpt hoe het werkt. En het narekenen, dat... Nou ja, laat maar zitten. Het is God geklaagd, dat meen ik echt. Als je geld binnenkrijgt, moet je belasting betalen. Als je het uitgeeft, moet je belasting betalen. Als je het hebt, moet je er ook over betalen. En als het geen geld is, maar spullen die je hebt, moet je ook belasting over betalen. Daar heb je ook al voor betaald toen je het kocht. En nou heb je het, moet je nog belasting betalen. Niet alleen je auto, hoor. Enzovoort. Dat is ongelooflijk. Ja, onvoorstelbaar. En we laten dat zo. We betalen het ook gewoon. Toch? Nou ja, we doen alsof we het betalen. Je moet het niet verder vertellen natuurlijk. Maar toch. Ik heb me in gewoonte dikwijls afgevraagd hoe het kan dat onze economie nog steeds draait. Dat meen ik. En ik ben steeds meer de idee toegedaan dat die economie draait op... ja, op de black money, op, de, op wat er onder de tafel doorgeschoven wordt. De, bestaat dit, dat dit kan? Dat is volstrekt onmogelijkheid. Maar ja, u weet, ik sta er volledig buiten. Dat ben ik ook echt. Daar ben ik ook heel blij om, dat ik er niet mee te maken heb. Ik zou er niet tegen kunnen. Echt niet. Toe maar. Zo woonde Israël in het land van Egypte, in het land Goshen, en ze stelden zich tot bezitters daarin. Heb u dat? De Egyptenaren raken alles kwijt en deze Israëlieten, die worden bezitters in Kanaan. Aardig, hè? Zij werden vruchtbaar en vermeerderden zeer. Dat is wat de Heer beloofd had aan Abraham, Isaac, Jacob. En wat hierna nog een paar keer beloofd wordt aan Efraïm en Manasse en wat het maar is. En dat hebben ze ook inderdaad gedaan. Ik wou niet zeggen dat konden ze heel goed, maar het is dat de Heer hen zegende, want het wordt als een zegen beschouwd. En zo komt het dat de Israëlieten in grote menigte, ontelbare menigte, woonden over de Eufraat in de dagen van het Nieuwe Testament. Want dat is hoe Josephus, Flavius Josephus, dat beschrijft. En niet alleen daar waren ze. Ze zijn zeer uitgebroken in menigte. En Jacob leefde in het land van Egypte 17 jaar, zodat de dagen van Jacob de jaren zijn levens geweest zijn 147 jaren. En als de dagen van Israël naderden dat hij sterven zou, zo riep hij zijn zoon Jozef en zei tot hem: indien ik nu genade gevonden heb in uw ogen, zo leg toch uw hand onder mijn heup en doe weldadigheid en trouw aan mij. Dat leg mij uw hand onder mijn heup, ga ik niet uitleggen. Dat moet voldoende uitleg zijn trouwens. Maar dat gaat gepaard met de eedzwering. Doe weldadigheid en trouw aan mij. Dat betekent, ik vertrouw mij en mijn bezittingen aan jou toe. Ja. En doe weldadigheid en trouw aan mij en begraaf mij toch niet in Egypte, maar dat ik bij mijn vaderen ligge. Hierom zult gij mij uit Egypte voeren en mij in hun graf begraven. En hij zeide: ik zal doen naar uw woord. Zodat Jozef ook garant staat voor de terugkeer naar het beloofde land. En dat betekent dat niet alleen de Heer garant staat voor de terugverzameling van Israël in de toekomst, maar dat betekent dat de gemeente daar dus ook in betrokken is. Hè? Ja, ja. Als eerstgeborene. Als Jozef. Ja. Dat is in de toekomst. Dan zal hij zijn boden, vertaald met engelen, uitzenden om zijn uitverkorenen bijeen te vergaderen van de vier winden. Dat is zijbij. Ja. Wordt de gemeente in betrokken. En hij zeide: zweer mij. En hij zwoer hem. En Israël boog zich ten hoofde van het bed. Dat bed komt later nog te sprake in volgende hoofdstukken. Ja, want hij heeft nog het een en ander mede te delen. Maar daarover hebben we het dan een volgende keer. Ja, want het is de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank voor de rijkdom van uw woord. Dat oude woord met deze oude geschiedenissen die we herkennen als nog steeds actueel en in bijzonder van toepassing op onze tegenwoordige tijd. Maar ook willen we u dank zeggen dat wij mogen uitzien naar een geweldige toekomst die u ons beloofd hebt. Want hoewel wij hier wellicht geen kalme reis hebben, hebt u ons wellicht wel degelijk een behouden aankomst beloofd. En dat niet alleen, maar zelfs een erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. We danken u te mogen behoren tot dat volk van eerstgeborenen dat in de hemel is opgeschreven. Dat u geroepen hebt om deel te hebben aan uw heerlijkheid, die we ons weliswaar nauwelijks kunnen voorstellen, maar die u ons beloofd hebt zwart op wit in uw woord. Daarom hebben we ook alle vrijmoedigheid om u te vragen: wees u ons nabij. Bewaart u ons voor de duisternis en de chaos van deze wereld. opdat wij onze hoop en verwachting zouden stellen op u en op uw beloften die in Christus ja en amen zijn. Amen.